Ja, gemeente, wat we zojuist samen hebben gezongen, vervoerd door list en dwang, getuig men vals tot mijn ondergang. Dat is het wat Christus heeft gevoeld toen hij op weg ging naar het huis van de hoge priester. En dat gaan we samen lezen uit het woord van God, uit het Matthäus-evangelie, het Nieuwe Testament, het eerste evangelie dat ons is overgeleverd. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus en daarvan het 26e hoofdstuk. En daarvan de versen 57 tot en met 75. Matthäus 26, vers 57 tot en met vers 75. Daar luidt het woord van de Heere in Matthäus 26 vanaf vers 57 als volgt. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoord u niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God, en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordde en zeiden, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Gemeente, bij de voorbeden en dankzegging willen wij vanmorgen danken met Peter en Joanne Visser. Ze mochten afgelopen maandag 26 februari hun 12,5-jarig huwelijk gedenken. En ook willen we bidden voor mevrouw Anneke van Oosten Oosterlee, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Laten we samen bidden. Heere, grote, eeuwige God, barmhartige Vader in Christus Jezus, zo brengt u ons op deze eerste dag van de nieuwe week weer samen in uw huis, in uw woning. Als uw gemeente mogen wij samenkomen. U roept ons naar uw woning. En als u ons roept, dan wilt u tot ons spreken. Maar voordat u tot ons spreekt, ja, nadat wij uw woord hebben gehoord, maar voordat de bediening van de verzoening plaatsvindt, mogen wij eerst tot u komen in het gebed en uw naam aanroepen. U bent die God die trouw houdt tot in eeuwigheid. Uw naam is Heere, God van het verbond. U roept ons terug telkens weer. U bent die God die niet moe van ons wordt. U bent de levende, u bent het die regeert. En Heere, wij belijden u vanmorgen dat wij ontrouwe mensen zijn. We hebben zojuist gehoord die aangrijpende geschiedenis van Petrus, dat hij u, Heere Jezus, verloochende, tot 3 maal toe het uitriep, ik ken die mens niet. En Heere, dan zitten we vanmorgen naast Petrus, want wie van ons is in staat om u lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf? Hoe vaak hebben wij u al verloochend met of zonder woorden? In onze woorden of in onze daden, ook de achterliggende week, wat was er weer veel wat niet was, naar uw heilige wil. En zo komen wij tot u in het gebed om de vergeving van onze zonden. En dat u ons oog dan wil richten op die getrouwe getuige, de Heere Jezus Christus. Want er is er één die werkelijk getuigd heeft, en dat bent u zelf. En voor de hoge priester hebt u getuigd dat u de Zoon van God bent. En u bent trouw geweest, trouw tot in de dood. Ja, vanuit de hof van Gethsemane bent u doorgegaan. En u hebt u laten grijpen. U hebt u laten leiden naar dat huis van de hoge priester. En toen allen u hebben verlaten, toen bent u doorgegaan. U bent trouw geweest tot in de dood. U hebt uw leven gegeven aan het kruis. U bent het lam dat voor onze zonden is gestorven. En u bent ook weer opgestaan. En nu bidden wij dat u vanmorgen ook in ons midden bent door de kracht van uw Heilige Geest. Want u hebt uw geest ook uitgezonden. En u wil daar zijn waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn. En zo bidden wij om die krachtige werking van uw Heilige Geest. En leert u het ons dan ook om trouw te zijn? Heere, u vraagt vanmorgen om ons hart. U hebt uzelf voor ons gegeven. U hebt Petrus nog nagekeken. U hebt zijn ogen nog gezocht. U hebt u omgedraaid. En dat doet u vanmorgen ook. U draait u om, u zoekt ons op, u zoekt oogcontact, opdat wij het zien wie u bent, opdat wij het horen, Heere Jezus, dat u getrouw bent tot in de dood, dat u het bent voor zondaren die naar u niet vragen en die naar u niet zoeken. Ja, zo bent u die getrouwe getuige, die enige hoge priester, dat volmaakte offer. En u bent ook die medelijdende hoge priester, die ook voor ons bidt, ja ook vanmorgen, en ook voor allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via andere digitale middelen. U bent het die voor ons bidt, ook als we door moeite en zorg heen gaan. Ook als er gemeenteleden zijn die lichamelijke zorgen kennen. En u bent het ook die bidt voor mevrouw van Ooster die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. We dragen haar op aan uw biddende voorzorg, Heere Jezus Christus. Ja, u bent het die haar ook draagt, ook in het ziekenhuis. En geeft u haar dan nieuwe kracht en herstel. Heere, zo bidden we voor elkaar, voor allen die moeite en zorgen kennen, ook als er psychische zorgen zijn, als er knopen zijn die we zelf niet kunnen ontbinden, dan mogen we ook die dingen voor uw aangezicht neerleggen. We bidden voor rouwdragenden in ons midden, als we nog kort geleden bij het graf hebben gestaan, wat aangrijpend als de dood binnenkomt in de familiekring, soms zo heel dichtbij. Heere God, troost u ons dan door uw woord, Als niemand ons kan troosten, bent u de enige die ons kunt leiden. Heren, we willen u ook danken met allen die verblijd zijn. Dan denken we in het bijzonder vanmorgen aan de familie Visser, Peter en Joanne. Samen hebben ze mogen gedenken afgelopen maandag dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. En wat hebt u hen dan veel gegeven in al die jaren? We danken u, ook met hun kinderen, Luc en Mats en Romy, dat u voor hen zorgt en dat u de eeuwige bent, dat u getrouw bent. U weet ook van alle zorgen die er ook zijn geweest en van alle pijn en al het verdriet. En ook dat mogen we dan als gemeente weer terugbrengen en in uw hand leggen. Heren, zo bidden we voor het geheel van de gemeente. Voor de uitbreiding van uw koninkrijk, voor onze jongeren en onze kinderen, dat u ze vast wil houden, maar ook onze ouderen, dat u aan hen zult denken, toon ook medelijden als het lijden komt. Heer, ontferm u over onze gezinnen, maar ook over hen die alleen zijn, over hen die weduwe of weduwnaar zijn. Wees ook met hen die zich eenzaam weten. Heer, ontferm u zo over ons allen en laat uw koninkrijk komen en geef dat deze dienst ook tot zegen mag zijn, tot eer van u en tot zegen van ons allen. Wees met de broeders van de kerkenraad, geef hen wijsheid voortdurend, uw geest en uw leiding. Dat bidden we ook voor de broeders van de kerkvoogdij, maar ook voor de kosters echtparen en ook voor onze organisten en voor ieder die een taak heeft in de eredienst, maar ook in het geheel van het gemeenteleven. We bidden voor onze vertrouwenspersoon en ook voor alle anderen die zich inzetten in de gemeente, in het vrijwilligerswerk, in het evangelisatiewerk en ook in het onderhoud van het gebouw. Heere, zo ziet alles op u, want zonder u kunnen wij niets doen. En zo bidden we om uw zegen over alle woorden die gesproken worden, over de psalmen die we zingen, ook over de gaven die we mogen geven. Laat het alles zijn tot eer van u. We bidden om uw zegen, ook over de collecte voor gemeenteleden die het moeilijk hebben in financieel opzicht. Denkt u ook aan hen. U bent toch ook een God die juist omziet naar hen die niet weten hoe het verder moet. Zo bidden wij, heren, voor het geheel van de gemeente, voor de uitbreiding van uw koninkrijk hier in Schiedam en in heel de wereld. We bidden voor ons land en voor ons volk, voor onze overheid. Als er een nieuw kabinet gevormd moet worden, geeft u dan wijsheid en inzicht. We bidden dat ook onze overheid naar uw wet zal luisteren, uw geboden in acht zal nemen. Niet alleen onze overheid, maar ook het geheel van Europa, ja heel de wereld. En dat de vervolging, de christenvervolging, wordt tegengegaan. Heer, ontferm u over hen die vervolgd worden om uw naam. En wees ook met uw volk Israël. Bewaar, bescherm dat volk. En geeft u uw leiding aan de regering van Israël. Geeft u dat ze de juiste beslissingen zullen nemen. Dat ze zullen luisteren naar uw woord. Dat ze acht slaan op de stem van de Meester, Jezus Christus, de leidende knecht, die kwam om te dienen. Heren, zo bidden wij voor diegene van uw volk, die Israëliërs die nog steeds gegijzeld worden. Ontferm u over hen, mogen ze weer vrijkomen. Maar we bidden ook voor die mensen die in Gaza leven, die klem zitten tussen Hamas aan de ene kant en het Israëlische leger aan de andere kant. Wat een nood, o God, erbarm u. Ontferm u over deze wereld en over ons allen. Zo bidden wij en danken wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 26, vers 62. We staan stil bij de hele schriftlezing, vers 62, dat is wel de kern, de volgende vraag. Het is de vraag van de hoge priester. Matthäus 26, vers 62, waar wij lezen in Gods woord. En de hoge priester stond op en zei tegen hem: antwoord u niets, wat getuigen deze tegen u? Het thema voor de preek is dan ook de vraag van de hoge priester. Drie punten. Ten eerste twee die vals getuigen. Ten tweede één die oprecht getuigt. En tenslotte één die niet getuigt. Dus de vraag van de hoge priester. Allereerst twee die vals getuigen. Ten tweede één die oprecht getuigt. En tenslotte één die niet getuigt. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 119. Psalm 119 vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel, daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En ook vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Psalm 119 vers 65 en 84, en vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De vraag van de hoge priester, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste twee die vals getuigen. Ten tweede één die oprecht getuigt. En tenslotte één die niet getuigt. Gemeente, jongens en meisjes. Ik kan me nog goed herinneren, jongens en meisjes, toen ik zelf vroeger op de basisschool zat, dat af en toe de bovenmeester langskwam. En dan klopte hij op het raampje en dan werd het muisstil. Iedereen wist het. Het is weer zover. Er wordt weer iemand op het matje geroepen. Nou, dan had je het wel echt heel bond gemaakt. Dan had je wel echt iets heel verkeerds gedaan als je bij de directeur op zijn kamer moest komen. Nou, jongens en meisjes, zijn jullie dat wel eens? Ben jij wel eens bij de directeur op het matje geroepen? Dat gebeurde, jongens en meisjes, bij de Heer Jezus. De Heer Jezus moet op het matje komen. Nadat hij door de mensen is gegrepen. Nadat hij zich heeft overgegeven in de handen van zijn vijanden. Ja, gemeente, nadat al die discipelen zijn weggevlucht. Nadat de Heer Jezus zich heeft laten grijpen door die menigte met zwaarden en stokken die op hem afkwam, liet hij zich leiden naar de hoge priester. Naar de directeur van het Sanhedrin, naar de bovenmeester. En gemeente, Matthäus gaat dan voorbij aan een kort verhoor bij Annas, want Matthäus legde de nadruk op dat de leidersaankondigingen nu in vervulling gaan. Ze zijn bijeengekomen, de schriftgeleerden, de oudsten, de overpriesters, heel de raad. Ze zijn opgetrommeld, uit bed gehaald. Het is al in de nacht. Totdat het quorum is bereikt en er een besluit genomen kan worden in die nachtelijke vergadering. Nee, het formele vonnis mag nog niet worden geveld. Dat mag pas bij daglicht worden geveld. De tempel is dan ook niet open midden in de nacht. En de officiële vergaderzaal van het Sanhedrin blijft dan ook gesloten midden in de nacht. En daarom heeft de hoge priester zijn huis ter beschikking gesteld. Deze zaak kan geen uitstel leiden. Deze zaak kan niet wachten tot morgen. Dit kwaad dat hier geschiet, het kan het daglicht niet verdragen. Dat is de boodschap die Matthäus mee wil geven. En daarom noemt Matthäus het tot drie keer toe in vers 59, 60 en 61 dat het een vals getuigenis is. Ja, want als je op het matje moet komen, jongelui, bij de mentor of bij de decaan, dan moet er wel een aanklacht tegen je lopen. Dan moet je het wel heel bond hebben gemaakt. En dat is het valse, gemeente. Als er een vonnis wordt geveld, dan is er een rechter en een aanklager. En bij Jezus is de rechter zelf de aanklager. Het besluit ligt bij voorbaat vast. Alle leraren zijn bij elkaar gekomen. We lezen dat al aan het begin van dit hoofdstuk, al in het derde vers. De overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen. En toen waren ze er al in het derde vers, al in het huis, in het paleis van de hoge priester. En toen is daar al besloten, al dagen geleden, dat Jezus gegrepen en gedood zou worden. Nee, niet dat hij naar de rebound wordt gebracht of naar de burcht, maar naar het graf. Dan zal hij heen geleid worden. Het besluit ligt vast, hij zal gegrepen, hij zal gedood worden. En nu is hij gegrepen en nu is er nog één ding nodig en dat is bewijslast om hem te kunnen doden. Ziet u, gemeente, Jezus wordt niet voorgeleid. Het Sanhedrin zelf organiseert en zijn arrestatie en zijn voorgeleiding. Dat betekent dat het Sanhedrin nu ook aan zet is om het vervolg te organiseren. En ze moeten er naar zoeken. Al dagen geleden is het besluit genomen om Jezus te doden. Ze hebben er al tijden over na kunnen denken. En nu hebben ze hem En nu slagen ze er niet in om ook maar één aanklacht tegen hem op te voeren. Ze moeten er naar zoeken. Terwijl hij daar staat in hun midden, als één die dient. Hij toont zich daar, gemeente, ook nu, ook vanmorgen, in onze spraakverwarring, in onze chaos, als de onschuldige, als het paaslam, dat om onze overtreding is verwond, om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Hij doet zijn mond niet open, terwijl zij in de weer zijn, heftig op zoek van de een naar de ander, naar een valse getuigenverklaring, maar ze vinden niets. En nog eens benadrukt Matthäus het, hoewel er zoveel valse getuigen aan het licht komen, vinden zij niets. Wat een les voor ons, gemeente, wie zich mengt in een vals getuigenis, wie een verbond met de leugen aangaat, die belandt in spraakverwarring, in chaos en onrust. Wie zijn wij in onze woorden? Tegenover God en tegenover elkaar. Op het werk en in de kerk. In het gezin en in de gemeente. Op school en in de vriendenkring. Zijn wij authentiek tot op het bot? Of zeggen we ja? Ja voor het aangezicht van God. Ja bij het doopvond. Ja bij het doen van openbare belijdenis van het geloof. Ja bij de avondmaalstafel. Ja bij de knielbank voor Gods aangezicht. Zeggen we ja, maar is ons leven één grote nee? Terwijl men zo dicht bij de waarheid leeft, terwijl men letterlijk om de waarheid heen draait, de waarheid met een hoofdletter, geven vele leden vals getuigenis. U zult geen vals getuigenis voor mijn aangezicht spreken. Hoe hypocriet is het wat hier gebeurt? Ze houden zich, althans dat denken ze, stipt aan de letter. Maar de levende, daar willen ze zo snel mogelijk van af. Ze weten het, wat de Torah ervan zegt. Pas dan is een getuigenis rechtsgeldig als er minimaal twee getuigen zijn. We lezen dat tot twee keer toe in de Torah. En daarom komen er uiteindelijk twee valse getuigen. En die zeggen het. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken, hem in 3 dagen opbouwen. Nou, dat had Jezus helemaal niet gezegd. Hij had niet gezegd, ik kan de tempel van God afbreken. Jezus had gezegd in Johannes 2, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Toen begrepen ze het al niet. Dat hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dat is het wat de boze doet, gemeente. Altijd Gods woord verdraaien. Uit de context halen. Van Gods getuigenis een halve waarheid maken. Een vals getuigenis maken. Twijfel zaaien bij het fundament, bij het kruis, bij de opstanding. De essentie eruit halen. Je mag van de boze wel in Jezus geloven. Ook in andere godsdiensten wordt Jezus erkend. Als je hem maar niet heel persoonlijk als Here beleidt. Als je maar niet denkt dat hij voor jou aan het kruis de dood heeft overwonnen. En als hij ook maar enigszins merkt dat het evangelie postvat in je leven, dan steekt hij er spoedig een stokje voor. Bijna is zijn plan geslaagd. Maar er is altijd wel iets wat niet klopt als je je eenmaal inlaat met leugen en bedrog, met roddel achterklap. Twee getuigen waren genoeg geweest als hun getuigenis naadloos overeen zou stemmen. De evangelist Marcus meldt het ons dat ook hun getuigenis niet eensluidend was. Het dreigt alsnog een mislukking te worden. En daarom neemt de hoge priester nu het woord. Gemeente, er is er één, slechts één die helpen kan. In al die verwarringen, in al die chaos, wat een goddelijke ironie zit hier achter. Er is er maar één daar in de zaal die woord kan maken. Eén die dit getuigenis nu bezegelen kan. En dat is hij die zwijgt. Hem hebben ze nodig. Hij moet erbij komen. Zonder dat ze het in de gaten hebben, wordt het lam van stal gehaald. En de hoge priester hoopt dat hij het nu bevestigen zal. Dan is het pleit beslecht. De zaak afgerond, maar hij zegt niets. Hij protesteert zelfs niet. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Eén die oprecht getuigt. Ja, want zo gaat dat toch, jongelui. Jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook. Als een verdachte wordt aangehouden en er is geen overtuigend bewijs, dan wordt die verdachte weer vrijgelaten. Maar zo, gemeente, zo gaat dat nu bij de Heer Jezus niet. Terwijl er geen overtuigend bewijs is, terwijl er verwarring alom is, staat de hoge priester op. Dat was de gewoonte niet. De hoge priester leidde de vergadering zittend. Zoals de voorzitter in de Tweede Kamer in onze tijd dat ook doet. Zij of hij leidt de vergadering zittend. En als de voorzitter gaat staan, dan moet er wel iets heel bijzonders gebeuren. De hoge priester, door God aangesteld uit het nageslacht van Aaron om de priesterdienst te verrichten, hij is gaan staan. Ja, en nu gebeurt er ook iets heel bijzonders. Zonder dat hij er erg in heeft, wijst hij als hoge priester, de enige hoge priester, nu openlijk aan. Dat zal blijken als straks het hoge priesterlijke kleed van de aardse hoge priester ter aarde valt. Hij wijst het volmaakte offerlam nu openlijk aan. Dat offerlam dat tot nu toe nog geen woord heeft gezegd. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo doet hij zijn mond niet open. Zo klinkt dan ook zijn vraag. Antwoord u niets. Zijn ongeduldige vraag. Wat getuigen deze tegen u? Zo voegt hij er geagiteerd aan toe. De hoge priester verraadt zichzelf. Hij is aan de kant van de beschuldigers gaan staan. Ziet u, gemeente, zelfs de hoge priester toont het ons. Dat het onmogelijk is neutraal tegenover Jezus te staan. De hoge priester houdt ons een spiegel voor. Hoe staat u, hoe sta jij vanmorgen tegenover hem? Wie is hij voor u? En voor jou, want wie niet voor hem is, die is tegen hem. Ook vanmorgen. Hij doet alsof hij neutraal is. Hij gaat tussen de partijen staan, maar zijn spraak maakt hem openbaar. Wat getuigen deze tegen u? Dit vraagt toch om spontaan protest? Wie wil er nu voor godslasteraar uitgemaakt worden? Is dat niet op zijn minst verdacht? Als iemand zwijgt, als iemand niet reageert op zulke aanklachten. En toch blijft Jezus zwijgen. Jezus weigert erin mee te gaan met al dit onrecht, want de Heere Jezus Christus, gemeente, hij is wel barmhartig en zeer genadig. Bij hem mag je komen zoals je bent. Tot hem mag je de toevlucht nemen met al je zonde en met al je ongerechtigheden. Maar als je volhardt, als je een huichelachtig leven leidt en volhardt in een dubbel leven, dan kan hij zijn genade niet aan je kwijt. Dan kan hij zijn hart niet aan je kwijt. Johannes zegt het later, als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Juist door te zwijgen, antwoordt Jezus. Ook nu. Meer dan wij en zij durven denken. Het is een veelzeggend zwijgen. Hij is niet aan zet. Wat de hoge priester nu doet, gemeente, dat is onacceptabel. Hij zou moeten concluderen, net als Pilatus later zou moeten concluderen, dat er geen echte, eenduidige aanklacht gevonden is. Hij zou moeten spreken. Het zwijgen van Jezus in een laatste appel op het hart van de hoge priester. Het woord is aan u. De keus is aan u. Die zwijgende zaligmaker, gemeente ook vanmorgen. Hij legt het woord bij u. Hij legt het appel aan uw hart. Hij ontmaskert het ongeloof, het schijngeloof. Dat hij zwijgt, dat is liefde. Dat is genade. Hij dwingt ons niet. Hij dwingt hen niet om tot inkeer te komen. En dat doet hij tot op de dag van vandaag niet. Hij stelt ze wel voor de spiegel. En dat doet hij bij ons ook. Hij geeft ze tijd om tot inkeer te komen. Om eerlijk te worden. Maar zij doen dat niet. Integendeel. Het gaat van kwaad tot erger. Zo gaat dat met ons mensen. Als we eenmaal ons oor bij de boze te luisteren hebben gelegd en de vraag van de hoge priester verandert in een eis, in plaats van Jezus vrij te spreken, in plaats van te belijden, u bent waarachtig, u bent zonder zonde, u bent de Zoon van God, in plaats van Jezus vrij te spreken, haalt hij de naam van God erbij. En onder ede moet Jezus nu antwoorden, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God, de Zoon van God. Ja, de hoge priester verwacht dat de Christus die komt, de Zoon van God is. Dat verwacht hij goed, maar, zo denkt hij, dat kan deze mens niet zijn. Want deze mens is een man van smarten. Deze mens laat zich als een lam nu leiden. En dan, gemeente, dan kan Jezus niet meer zwijgen. Als Vaders naam in het geding is. Nee, Jezus zegt niet zonder meer, ja, dat ben ik. Andersom, u hebt het gezegd. Jezus laat het de hoge priester zeggen. Zoals hij eerder Judas liet spreken. Toen die het vroeg, ben ik het rabbi? En toen zei Jezus, u hebt het gezegd. Het zijn uw woorden. Jezus legt het de hoge priester in zijn mond. Hij legt de belijdenis, de zaligmakende belijdenis op zijn lippen. Wat een genade, gemeente. Hij legt het ons op onze lippen. Hij legt het hem op zijn lippen. En dat is het waar Matthäus nu de nadruk op legt in vergelijking met Marcus. Opdat de hoge priester het zal zeggen, ten aanhoren van heel de vergadering, hier is uw lam, hier is de zaligmaker, opdat heel het volk gered zal worden. Het woord is aan u. U spreekt de waarheid. En het is aan u wat u ermee doet. Of u het beaamt of dat u het verwerpt. Maar ik zeg u, zo voegt Jezus eraan toe. Ja toch, onder ede, ik zeg u. Hij haalt zijn Vader erbij. Ik en mijn Vader, wij getuigen samen. Twee getuigen, ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God, zien komen op de wolken van de hemel. Wat een antwoord, gemeente, we zullen hem zien zoals hij is. Hij die ons allen doorziet tot op ons bot. We zullen hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, wees gewaarschuwd. Hoge priester, pas op dat je je hand niet aan hem slaat. En wat doet de hoge priester dan? Jongens en meisjes, Dan scheurt de hoge priester zijn kleren, zijn hoge priesterlijke kleding, en dan vallen die klederen op de grond. Dat mocht absoluut niet. Ook dat stond in de wet van Mozes. Tot twee keer toe. Nota bene. Tot twee keer toe. Mozes moest het tegen Aaron al zeggen. En gemeente, u kunt dat lezen in Leviticus 10. U mag uw kleding niet scheuren, opdat u niet sterft en grote toorn over heel de gemeenschap komt. Tegen wie getuigt de wet hier nu? Met een dubbel getuigenis. De aardse hoge priester faalt. Zijn kleed valt ter aarde, opdat de hemelse nu zal schitteren. Hij is schuldig, verdient de dood, zo roept de menigte. Nadat de hoge priester het gevraagd heeft, het gezegd heeft, hij heeft God gelasterd. Zijn eigen mond maakt hem schuldig. Er zijn geen getuigen meer nodig. En gemeente, als hij hier liegen zou, dan zou hij inderdaad de dood verdienen. Want wie de naam van de Heere lastert, zo lezen we in Leviticus 24, moet zeker ter dood gebracht worden. Eerst was het Jezus beurt. Antwoord u niet. En nu zijn zij aan zet en wij met hen. We moeten kleur bekennen. Wat denkt u? Waar sta jij? Eén die niet getuigt, dat is de laatste gedachte voor de preek. Nou, ik hoop, jongens en meisjes, dat het jullie nooit is overkomen. Dat wat de Heere Jezus overkwam. Wat gebeurde er dan bij de Heere Jezus toen de hoge priester dat kleed had gescheurd en dat kleed op de grond was gevallen? Toen spuugden die mannen op de Heere Jezus. Wat voelt dat vernederend. Ik hoop dat dat nooit bij jou is gebeurd, dat iemand op jou spuugde. Dat is zo gemeen. Ze spugen de Heere Jezus in zijn gezicht. Zo dat die spuug van zijn voorhoofd afdruipt, van zijn wangen naar beneden stroomt en het komt op zijn lippen en het komt in zijn ogen. En dat is nog maar het begin, jongens en meisjes. Het begin, gemeente, van die verachting. Ze slaan hem in zijn gezicht. En anderen slaan hem en zeggen spottend: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Volgens Marcus hebben ze hem een blinddoek voorgedaan. Ze spelen een spel met hem. Hij wordt als valse profeet nu aangeklaagd. En als zodanig zal hij moeten sterven. Zo stond het in de wet van Mozes, Deuteronomium 18. De profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb, die profeet zal sterven. En wel voor heel het volk, zo voegt Mozes eraan toe in Deuteronomium 17 tot een waarschuwing voor heel het volk. Zo staat hij daar, het lot is beslist, hij zal sterven. En nu niet meer, dat is opmerkelijk, niet meer zoals aan het begin van dit hoofdstuk, doordat Sanhedrin was besloten in het derde vers, nu niet meer, niet tijdens het feest, maar nu juist tijdens het feest, opdat iedereen het zal zien en heel het volk zal vrezen. Het schrijnende van dit verhaal is alleen, dat is de boodschap die Matthäus zijn lezers mee wil geven, dat er nu een gedood zal worden tijdens het feest, aan de schandpaal zal hangen, niet omdat hij liegt, maar omdat hij de waarheid spreekt. Omdat hij de enige is die oprecht getuigt. Wat een geheim, gemeente. Hoe meer u zich verdiept in die lijdensgeschiedenis, hoe meer geheimen de Heilige Geest ook aan u wil openbaren. Hoe meer we ons verdiepen in dat woord van de schrift. Wat een geheim voltrekt zich hier, een goddelijk geheim. Die spuwende demonstranten. Die spottende vijanden. Terwijl ze denken dat ze daarmee aantonen dat Jezus de beloofde niet is, werken ze mee aan het bewijs dat hij de enige is, de getrouwe getuige. In wie alle beloften van God ja en amen zijn. Als men dan zoekt naar bewijzen, hier is het bewijs, de schriften getuigen. Zo stond het beschreven, precies zo, in Jesaja 50, over die lijdende knecht. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken, mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. En Jezus, hij laat het gebeuren. Jezus geeft genadetijd. Aan hen die hem slaan. En hen die hem spugen in zijn gezicht. Tot op de dag van vandaag doet hij dat. Terwijl er niemand is die het voor hem opneemt. Niemand die voor hem getuigt. Juist nu, gemeente, juist nu, zou hij menselijkerwijs gesproken die enige getuigen nog nodig hebben gehad. Die enige getuige die erbij was, die hem gevolgd had. Het stond al aan het begin van deze pericoop. Al in vers 58, hij volgde hem op afstand. Om te zien wat het doel van dit alles was. En juist hij houdt zich nu verborgen achter de groep. Een grijze muis wil hij blijven. Maar een grijs gebied bestaat er niet. Het is zwart of het is wit. Het is voor of het is tegen. Petrus zit al bij de tegenstanders. Dat dienstmeisje moet het hem nu leren. Dat is beschamend. Dat dienstmeisje nodigt hem uit. Kom maar voor de dag. Kom maar achter de bosjes vandaan. Kom maar uit je comfortzone. Ook u was bij Jezus, de Galileër. Ja, Petrus heeft het gehoord, die vraag. Die vraag die de hoge priester stelde. Aan Jezus antwoordt u niets. En die vraag komt nu terug, die vraag resoneert nu in dat antwoord van dat dienstmeisje, ook u, ook jij, ook Petrus wordt op het matje geroepen, ook u vanmorgen, wat denkt u, dat is de enige vraag die telt, het meisje roept tot op de dag van vandaag, kom tevoorschijn. Anoniem blijven is geen optie, want geen positie is ook een positie. Het is zo makkelijk, gemeente, om anoniem te blijven. En zo kun je ook in de kerk een kerkbank verslijten, onderduiken in de groep. Maar pas op, pas op. Dat u het bloed van Christus niet veracht. Want juist dan, dat is ook geen toeval. Dat heeft de Heilige Geest zo bestuurd. Juist dan, als de Hebreeënschrijver het later laat horen in Hebreeën 10. Dat iemand die de wet van Mozes teniet gedaan heeft zonder barmhartigheid moet sterven. Op het woord van 2 of 3 getuigen. Juist dan, zegt de Hebreeënschrijver het, hoeveel te zwaar de straf. Zal hij waard geacht worden, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein heeft geacht. Gemeente, het is aan u wat u ermee doet. En dat is een ernstige realiteit. Want het is voor of het is tegen. Een derde weg bestaat er ook voor Petrus niet. Juist hij zou moeten komen. Juist hij kan het proces van het Sanhedrin nog cancelen. Want in de mond van twee of drie getuigen zou alle woord bestaan, maar wat aangrijpend. Hij die als enige nog voor hem kan getuigen, hij blijft liever anoniem. En hij ontkent het in het bijzijn van allen. Ik weet niet wat u zegt. Hoe haal je het in je hoofd? Stilletjes verlaat hij de groep. Het wordt te heet onder zijn voeten. Maar ho, stop. Een ander dienstmeisje houdt hem tegen. Genade is dat. Kom terug, Petrus. Ook u, ook hij was bij Jezus, de Nazarener. En weer ontkent Petrus. Nee, nu niet zoals de eerste keer. Precies zoals de hoge priester het had gedaan. Precies waarvan Jezus nu wordt beschuldigd. Precies dat is het wat Petrus nu doet. Onder ede bevestigt hij het nu. Ik ken die mens niet. Voor de derde keer tegengehouden. U bent een van hen. Uw spraak verraadt u. We hebben een bewijs. Uw eigen mond maakt u schuldig. Ziet u, gemeente, dat die twee gedeelten die we gelezen hebben in één gedeelte, het is allemaal doordrenkt van die geschiedenis van Petrus, dat het parallel loopt naast elkaar en datzelfde proces wat op Jezus is voltrokken, lijkt zich nu ook op Petrus te voltrekken. We hebben een bewijs. Maar waar Jezus zwijgt, begint Petrus te vloeken. En hij roept de toorn van God over zich heen. Als een kat in het nauw. De haan kraait. Die had waarschijnlijk eerder gekraaid, maar nu dringt het door. Het woord van de heiland. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En dat woord brengt hem buiten, waar de tranen komen. Niet van wanhoop, wel van schaamte. Van verdriet, van verwondering ook. Hij mag gaan, vrij uit, over de deurmat, naar buiten. En u met hem, en jij ook, vanmorgen. En Jezus blijft binnen. Als dat geen wonder is. Petrus schrijft het later in zijn laatste brief. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Wij zijn ooggetuigen geweest. Getuigen. Zonder dat hij ervan getuigde. Van die trouwe getuigen. Waar hij op het matje stond, mocht ik er overheen. Hij onschuldig ter dood veroordeeld. Opdat ik in Gods gericht vrij ben, vrij man, van wie de tranen roepen in de stilte van de nacht, erbarm mij dich. Het enige wat overblijft, toen en nu, de bekendste aria uit de Matthäus Passion, erbarm mij dich. Amen. Gemeente, laten we als antwoord op de verkondiging dan ook zingen uit Psalm 54. Psalm 54. Daarvan het eerste en ook het tweede vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En het tweede vers, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf, ik zie tirannen om mij te doden samen spannen. Psalm 54 vers 1 en 2. Laten wij samen danken en bidden. Heere, wat was dat een evangelieboodschap deze morgen. Dat u op het matje werd geroepen. En dat u daar moest blijven. En dat wij, ondanks dat we u zo vaak hebben verloochend, met Petrus naar buiten mochten. Over de deurmat heen. Vrij man, vrij vrouw. Omdat hij het is die om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Om onze overtredingen is verwond. Heer Jezus Christus, wat een liefde van uw kant. En als we weer zien wie u bent, dan mogen wij naar buiten. Dan mogen we gaan en staan. Ondanks onze verloocheningen. In de vrijheid van u, waar onze tranen komen, niet zozeer uiterlijk, maar veel meer innerlijk, van schaamte, hoe is het mogelijk, van verdriet, maar ook van verwondering. Heere Jezus, erbarm u over ons, erbarm u over ons allen. En laat ons niet gaan vanuit deze plaats voordat we gezien hebben op die koperen slang, op Jezus Christus, op Hem die op de deurmat is geroepen. Laat ons niet over de deurmat gaan vanmorgen. Laat ons niet deze kerk verlaten voordat we gezien hebben op Hem die in onze plaats vernederd werd. Heer Jezus Christus, wat een wonder van genade voor allen die zien op het Lam van God. Doe het ons zien, opdat we niet met de hoge priester ons verharten in het ongeloof. Want u hebt vanmorgen ook de keus bij ons neergelegd en het laten zien. Het is zwart of het is wit. Het is voor of het is tegen. O God, ontferm u over ons allen. Breng de gemeente vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Wees met de kinderen op de zondagschool. We danken u dat ook vanmorgen de kleine kinderen erbij mochten zijn in de consistorie bij de kinderoppas. Wilt u ook hun God en hun koning zijn? Heere, wij danken u dat we weer bij elkaar mochten zijn. Dat er ook onder ons waren die na een tijd van ziek zijn, operaties weer in ons midden mochten zijn. We danken u daarvoor. Wat bent u goed voor ons allen. En geef dat we uw genade mogen opmerken. Want u bent de God van het verbond voor ons en voor onze kinderen. Zo bidden we voor de kinderen van de zondagschool voor vanmiddag, maar ook voor de kleine kinderen, ook voor de allerkleinste kinderen, ook voor nieuw leven in de moederschoot. Bescherm, bewaar en leid. Heere, zo mogen we alle dingen in uw handen leggen. Ook voor deze week, als de jongeren weer bij elkaar mogen komen op de catechisaties. Als er weer een belijdenisgroep bij elkaar mag zijn. Alles ziet op u, ook tijdens de kerkenraadsvergadering aanstaande woensdag. Maar ook tijdens de seniorenmiddag, aanstaande dinsdag en alles wat er wel of niet op de planning staat. Onze hoop is op u en wij verwachten het van u. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers, waar we tenslotte mogen zingen over die ene trouwe getuige die in het Oude Testament al was beloofd, die uit David voort zou komen. Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Psalm 89, het 15e vers. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.